I'm grateful to be with you in this meeting of the priesthood of God.
Ik ben dankbaar dat ik mag deelnemen aan deze bijeenkomst van de priesterschap van God over de hele wereld. We bevinden ons vanavond op vele verschillende plaatsen. Ook de ambten in onze bediening als priesterschapsdrager zijn onderling zeer verscheiden. Toch hebben we ondanks die uiterlijke verscheidenheid één ding gemeenschappelijk. We moeten allemaal onze priesterschapsplichten leren kennen en machtiger worden in de uitoefening ervan. Als diaken ervaarde ik die nood heel sterk. Ik woonde in een piepkleine gemeente van de kerk in New Jersey, aan de oostkust van de Verenigde Staten. Ik was de enige diaken in de gemeente. Niet alleen de enige die naar de kerk kwam, maar gewoon de enige in het algemeen. Mijn oudere broer was de enige leraar. Ik denk niet dat er ooit een priester in die gemeente was, maar er kwam wel eens een zeeman voorbij die mee het avondmaal wilde inzegenen.
I have to insert here too. I wish I had heard President Uchtdorf and Brother Gibson when I was there, because I'm sure.
Ik wenste dat ik President Uchtdorf en Broeder Gibson zou gehoord hebben toen ik daar was, want dat zou mijn potentieel vergroot hebben.
I can think of Frank Turgeon across the street. He went to prison, and then Petey, he went to prison too. It was a tough neighborhood.
Ja, het was wel een ruwe buurt waar we woonden. While I was still a deacon, my family moved. Ik was nog steeds diaken toen ons gezin naar Utah verhuisde. Daar trof ik drie fortuinlijke omstandigheden aan, waardoor mijn groei in het priesterschap werd versneld. Ten eerste, er was een president die wist hoe hij in raadsvergadering moest samenkomen met de leden van zijn quorum. Ten tweede, er was groot geloof in Jezus Christus aanwezig, wat de basis vormde voor een sterke onderlinge liefde. En ten derde, we deelden de overtuiging dat het overkoepelende doel van onze priesterschap bestond in werken voor het heil van de mens. Het was niet de goed uitgebouwde wijk wat het verschil maakte. Zo'n wijk had ik overal kunnen aantreffen, om het even welke unit van de kerk. Het kan zijn dat deze drie zaken zo vanzelfsprekend deel uitmaken van uw ervaringen met de priesterschap, dat u ze nauwelijks opmerkt. Of misschien voelt u niet die behoefte om te groeien, zodat u deze hulpmiddelen niet opmerkt. Hoe dan ook, ik bid dat de Geest me zal helpen om ze duidelijk en aantrekkelijk voor u te maken. Mijn bedoeling met het bespreken van deze drie leermiddelen voor groei in de priesterschap is dat u ze gaat waarderen en gebruiken. Als u dat doet, zal uw bediening beter worden. En als u uw priesterschap hebt grootgemaakt, zal uw bediening de kinderen van onze Hemelse Vader meer tot zegen zijn dan u nu voor mogelijk houdt. Het eerste leermiddel dat ik ontdekte was toen ik in een priestersquorum werd verwelkomd met de bisschop als onze president. Dat lijkt misschien een kleinigheid, maar daardoor veranderde mijn kijk op de macht in het priesterschap en mijn bediening in het priesterschap voorgoed. Het begon al met de manier waarop hij leiding gaf. Naar mijn beleving ging hij met de mening van onze jonge priesters om, alsof we de meest wijze mensen ter wereld waren. Hij wachtte totdat iedereen die iets wou zeggen had gesproken. Hij luisterde. En wanneer hij besliste wat er gebeuren moest, dan scheen de Geest dat besluit aan ons en aan hem te bevestigen. Ik besef nu dat ik toen de betekenis van de tekst aanvoelde waarin staat dat de president in raadsvergadering met de leden van zijn quorum bijeen moet komen. En toen ik jaren later zelf bisschop was, leerden de priesters van mijn quorum en ik allebei van wat ik als jonge priester had geleerd. 20 jaar later maakte ik als bisschop mee hoe een effectieve raadsvergadering werkt. Niet alleen in een kerkgebouw, maar ook in de bergen. Tijdens een zaterdagse activiteit was een lid van ons quorum 's nachts verdwaald. Voor zover wij wisten, was hij alleen, zonder warme kleding, voedsel of beschutting. We hadden zonder succes naar hem gezocht. Ik herinner me dat we samen baden en daarna ieder onze gedachten verwoorden. Ik luisterde aandachtig en het leek me toe dat zij dat ook deden. Na verloop van tijd kwam er een vredig gevoel over ons. Ik voelde dat ons verdwaalde quorumlid ergens veilig en droog was. Het werd me duidelijk wat het quorum wel en niet moest doen. Toen de mensen die hem gevonden hadden de plek in het bos beschreven waar hij beschutting had gezocht, had ik de indruk dat ik die plek herkende. Het wonder dat ik had gezien was hoe het verenigd geloof van een priesterschapsraad in Jezus Christus tot openbaring leidde aan de man die de priesterschapssleutels droeg. We zijn die dag allemaal in de macht van ons priesterschap gegroeid. De tweede sleutel van toegenomen priesterschapskennis is de liefde voor elkaar die voortkomt uit een groot geloof. En ik weet niet zeker welke van de twee het eerst komt, maar het lijkt erop dat ze altijd beide aanwezig zijn als er snel grote priesterschapslessen worden geleerd. Jozef Smit heeft ons daarin door zijn voorbeeld onderwezen. In het begin van de kerk in deze bedeling kreeg hij een gebod van God om de kracht in de priesterschap op te bouwen. Hij moest scholen voor priesterschapsdragers organiseren. De Heer stelde als voorwaarde dat er liefde moest heersen tussen wie onderwezen en wie onderwezen werden. Dit zijn de woorden van de Heer aangaande het creëren van een plek voor priesterschapsonderwijs, met name hoe het moet zijn voor hen die daar leren. Ik citeer: organiseert u, vestigt een huis van leren, een huis van orde. Wijst onder u een leraar aan. En laat er niet allen tegelijkertijd spreken. Maar laat één tegelijk spreken en laat allen luisteren naar wat hij zegt, opdat wanneer allen gesproken hebben, allen door allen opgebouwd zullen zijn en opdat één ieder een gelijke gelegenheid zal hebben. Einde citaat. De Heer beschrijft hoe, zoals we al hebben gezien, een priesterschapsraad of klas de macht voortbrengt om openbaring door de Geest te ontvangen. Openbaring is de enige manier waarop we te weten kunnen komen dat Jezus de Christus is. Dat geloof in Christus is de eerste tree op de ladder die we beklimmen als we evangeliebeginselen leren kennen. In afdeling 88, 123 en 124 van de Leer en Verbonden benadrukt de Heer dat we liefde voor elkaar moeten hebben en geen fouten bij elkaar moeten zoeken. Eén ieder werd toegelaten tot de priesterschapsschool, die door de Heer was opgericht, door met opgeheven handen een verbond te sluiten om, ik citeer, een vriend en een broeder te zijn, in de banden van liefde. Einde citaat. Dat gebruik hebben we tegenwoordig niet meer, maar overal waar ik opmerkelijke lessen in de priesterschap heb meegemaakt, was die liefdesband aanwezig. Ik heb gemerkt dat die liefde zowel aan de oorsprong kan liggen, maar ook het gevolg kan zijn van het ontdekken van evangeliewaarheden. Liefde nodigt de Heilige Geest uit om de waarheid te bevestigen en de vreugde van het ontdekken van goddelijke waarheid veroorzaakt liefde in het hart van de mensen die samen zo'n leerervaring hebben. Het tegenovergestelde is evenzeer waar. Twist of jaloezie belemmert de Heilige Geest om ons te onderwijzen, waardoor we niet in staat zijn om licht en waarheid te ontvangen. En het gevoel van teleurstelling, dat stevast het gevolg is, wordt voor hen die een leerervaring verwachten die niet kwam, de voedingsbodem voor zaadjes van nog meer twist en fouten zoeken. De priesterschapsdragers die goed samen kunnen leren, lijken altijd goede vredestichters in hun midden te hebben. Je ziet het in priesterschapsraden en klassen. Het is de gave om mensen te helpen ontdekken wat ze met elkaar gemeen hebben, als zij de verschillen zien. Het is de gave van een vredestichter om mensen te helpen om in woorden van een ander een bijdrage te zien en geen correctie. Met genoeg reine liefde van Christus en een verlangen om een vredestichter te zijn, is eenheid in raden en klassen mogelijk. Het vergt geduld en nederigheid. Maar ik heb gezien dat het mogelijk is, zelfs als het om lastige kwesties gaat en de mensen in de raden en klassen erg verschillen van de achtergrond. Het is mogelijk om de verheven norm van de Heer voor priesterschapsdragers te bereiken bij het nemen van quorumbesluiten. Dat is mogelijk als er groot geloof en veel liefde aanwezig zijn en twist afwezig is. Dit is de vereiste van de Heer om onze besluiten te bekrachtigen. En ieder besluit dat door een van deze quorums wordt genomen, moet door de eenparige stemming daarvan tot stand komen. Dat wil zeggen, elk lid van ieder quorum moet met de genomen besluiten instemmen, om hun besluiten onderling van gelijke kracht of geldigheid te laten zijn. Einde citaat. Het derde leermiddel in de priesterschap heeft te maken met een gemeenschappelijke overtuiging van waarom de Heer ons zegent met zijn priesterschap en ons dat toevertrouwt. En met name de overtuiging dat we werken voor het heil van de mens. Deze gemeenschappelijke overtuiging brengt eenheid in een quorum. We kunnen dit een beetje gaan begrijpen door het schriftuurlijk verslag waarin staat hoe we als geestzonen voor onze geboorte zijn voorbereid op de zeldzame eer het priesterschap te dragen. Sprekend over hen aan wie in dit leven een grote priesterschapsverantwoordelijkheid is gegeven, zei de Heer: ja, voor hun geboorte ontvingen zij met vele anderen hun eerste lessen in de wereld der geesten en werden erop voorbereid om in de bestemde tijd des Heeren op aarde te komen, om in zijn wijngaard te werken voor het heil van de zielen der mensen. Einde citaat. Door het priesterschap delen we in de heilige plicht om voor de zielen der mensen te werken. We moeten gaan inzien dat dit meer is dan onze plicht. Het moet zich zo diep in ons hart wortelen dat nog de vele eisen die in de bloei van ons leven aan ons gesteld worden, nog de beproevingen die met het ouder worden komen, ons van dat doel kunnen afhouden. Niet lang geleden bezocht ik een hoge priester thuis. Hij kon niet meer naar onze quorumvergaderingen komen. Hij woont alleen, zijn vrouw is overleden en zijn kinderen worden ver van hem vandaan. Tijd en ziekte beperken zijn vermogen om te dienen. Hij doet nog aan gewicht heffen om het beetje kracht dat hij nog heeft op peil te houden. Toen ik bij hem binnenkwam, stond hij op en kwam me met zijn looprekje tegemoet. We praten samen over ons fijn contact in de priesterschap. Toen zei hij met aandacht tegen mij: waarom leef ik nog? Waarom ben ik hier nog? Ik kan niets meer. Ik zei tegen hem dat hij iets voor mij betekende. Hij bouwde me op met zijn geloof en zijn liefde. Zelfs door dat korte bezoekje bij hem wilde ik een beter mens zijn. Zijn voorbeeld van vastberadenheid om iets zinvols te doen had mij geïnspireerd om nog harder mijn best te doen om anderen en de Heer te dienen. Door de droeve toon van zijn stem en de blik in zijn ogen merkte ik dat ik zijn vragen niet had beantwoord. Hij vroeg zich nog steeds af waarom God hem in leven liet met zulk beperkt vermogen om te dienen. Hij dankte me op zijn gebruikelijk overvloedige manier voor mijn bezoek. Terwijl ik opstond om weg te gaan, kwam de verpleegster, die elke dag een paar uur bij hem is, binnen via een andere kamer. Hij had me in ons persoonlijk gesprek een beetje over haar verteld. Ze woonde het grootste deel van haar leven al onder de heiligen der laatste dagen, maar was nog steeds geen lid van de kerk. Ze stond op om me uit te laten. Hij gebaarde naar haar en zei met een glimlach: zie je nou wel, ik kan ook niets goeds doen. Ik heb geprobeerd haar tot de doop te brengen, maar het is me niet gelukt. Ze glimlachte naar hem en naar mij. Ik ging naar buiten en keerde naar huis. Ik besefte toen dat de antwoorden op zijn vragen al lang geleden in zijn hart geplant waren. Die getrouwe hoge priester trachtte zijn plicht te vervullen die hem gedurende al die decennia als priesterschapsdrager was bijgebracht. Hij wist dat die jonge vrouw de zegeningen van het heil door het evangelie van Jezus Christus alleen kon krijgen door een doopverbond te sluiten. Hij was door iedere president van ieder quorum van diakenen tot de hoge priesters onderwezen volgens de verbonden. Hij herinnerde zich zijn eigen eed en verbond van het priesterschap. Hij was zich ervan bewust. Hij leefde er nog steeds naar. Hij was een getuige en zendeling voor de heiland, hoe het leven ook mocht lopen. Het was in zijn hart geworteld. Het verlangen van zijn hart was dat haar hart veranderd zou worden door de verzoening van Jezus Christus en door het naleven van heilige verbonden. Zijn verblijf in de priesterschapsschool van dit leven is van relatief korte duur vergeleken bij de eeuwigheid. Maar zelfs in deze korte tijdspanne heeft hij het eeuwige lesboek van voor tot achter bestudeerd. Hij zal altijd priesterschapslessen van eeuwige waarde tot zijn beschikking hebben, waar de Heer hem ook roept. Niet alleen moet u verlangend zijn om uw priesterschapslessen in dit leven te leren, u moet ook optimistisch zijn over uw toekomst, over uw mogelijkheden. Sommigen van ons beperken onze mogelijkheden om datgene te leren wat de Heer ons in zijn dienst aanbiedt. Er was een jonge man die zijn dorpje in Wales verliet, de apostelen van God hoorde en lid werd van het Koninkrijk van God op aarde. Hij zeilde met de heiligen naar Amerika en reed met een huifkar over de vlakte naar het westen. Hij was in de karavaan die na Brigham Young in de vallei aankwam. Zijn priesterschapsdienst bestond onder andere uit het ontginnen en bouwrijp maken van de grond voor de boerderij. Hij verkocht de boerderij voor een habbekrats om voor de Heer op zending te gaan. Daarna werd hij over de oceaan op zending geroepen naar hetzelfde dorpje dat hij in zijn armoede verlaten had om de Heer te volgen. Al die ervaringen hadden hem geholpen om met zijn priesterschapsbroeders te leren. Omdat hij een stoutmoedige zendeling was, ging hij in Wales af op de zomervilla van een man die al voor de vierde keer premier van Engeland was, om hem het evangelie van Jezus Christus aan te bieden. Deze grote man liet hem binnen in zijn villa. Hij was afgestudeerd aan Eton College en aan de Universiteit van Oxford. De zendeling sprak met hem over de oorsprong van de mens, de centrale rol van Jezus Christus in de geschiedenis van de wereld en zelfs over het lot van de naties. Aan het eind van het gesprek bedankte de gastheer voor het aanbod om zich te laten dopen. Maar bij hun afscheid vroeg die leider van een van de grote wereldrijken, de nederige zendeling, waar bent u opgeleid? Zijn antwoord was, in de priesterschap van God. Misschien heeft u ooit al eens gedacht dat uw leven veel beter zou zijn als u maar aan een bepaalde school had kunnen studeren. Maar ik bid dat u zult zien hoe groot Gods liefde voor u is en welke geweldige kans hij u heeft geboden door u in zijn school toe te laten. Als u ijverig en gehoorzaam bent in het priesterschap, zullen schatten van geestelijke kennis op u worden uitgestort. U zult toenemen in de kracht om het kwade te weerstaan en de waarheid die tot het heil leidt te verkondigen. U zult vreugde vinden in het geluk van degene die u in de richting van het heil leidt. Uw gezin zal een plek van leren worden. Ik getuig dat de sleutels van het priesterschap zijn hersteld. President Thomas S. Monson heeft en gebruikt die sleutels. God leeft. Hij kent u door en door. Jezus Christus leeft. U bent uitgekozen voor de eer om het priesterschap, zijn heilig priesterschap, te mogen dragen. In de heilige naam van Jezus Christus. Amen. We hebben nu het voorrecht om te luisteren naar onze dierbare profeet, president Thomas Monson. Na de toespraak van president Monson zingt het koor For the Strength of the Hills. Het slotgebed wordt uitgesproken door ouderling Joseph W. Citati van de 70. President Monson.